Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u op deze vierde Adventszondag van harte welkom in Jacobikerk. Ook een hartelijk welkom aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Voorganger in deze dienst is dominee Van Asselt uit Ede en het orgel wordt bespeeld door Theo Teunissen. Er is weer kindernevendienst. De kinderen gaan naar hun eigen ruimte tijdens het naspel van gezang 127. Morgenochtend zingen we traditievertrouw een aantal kerstliederen voorafgaand aan de dienst. U wordt van harte uitgenodigd om mee te zingen vanaf 9:45. Omdat de kerstdagen dit jaar direct volgen op een zondag, zal er aanstaande dinsdag, tweede kerstdag, geen dienst zijn. Na deze dienst is ook weer gelegenheid tot voorbeden. Als u wilt dat er ergens voor gebeden wordt, dan kunt u naar het Noorderkoor komen. De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Bakker van Meteren in het Diakonessenziekenhuis en naar de familie Schepping. Er liggen weer nieuwsbrieven voor u klaar bij de uitgang. En ook is er gelegenheid om na de dienst een kopje koffie of thee te drinken in de gemeentezaal. Verder is het mogelijk om bij de uitgang van de kerk een set met wenskaarten te verkrijgen. Op die kaarten staan historische afbeeldingen van de Utrechtse binnenstadskerken. De set is verpakt in een prachtig mapje die het Utrechtse kerkenkruis laat zien. Namens de kerkraad wens ik u allen hier in de kerk en iedereen die nu of later met ons meeluistert een gezegende dienst toe.
Wij willen enkele ogenblikken stil zijn voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan een ieder van ons, jong en oud, begonnen is. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 24, vers 1, 2 en 4. Psalm 24, vers 1, 2 en 4 uit de oude berijming. Gemeente, bidden wij de Heere God om ontferming over deze wereld en over onszelf. En laten we daarop antwoorden door te zingen van Psalm 85, vers 1 en 3. Psalm 85, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Laten we samen bidden. O God, uw wereld is in nood. Het licht is verduisterd. Recht en vrede zijn ver te zoeken. Machten hebben het hoogste woord en mensen lijden onder mensen en staan elkaar naar het leven. En rijken leven op de kosten van armen. Afgoden verleiden mens na mens en uw raad wordt in de wind geslagen. Uw naam moet onze lading dekken en vrome woorden verhullen vaak onze daden. O God, toon uw macht aan een wereld verloren in schuld, aan mensen die vergaan van ellende. Overwin alles in deze wereld en bij ons en in ons wat u tegenstaat en wees genadig voor ons. Help ons dat we niet ten onder gaan aan wat we hebben aangericht. O Heere God, laat eindelijk opgaan de zon van uw gerechtigheid. Zo bidden wij u, Heere, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen. Wij lezen uit Gods gebod vanmorgen uit Romeinen 13, vers 8 tot en met 12. Daarna zingen we als antwoordgezang 127 vers 1, 6 en 7. En onder het naspel krijgen de kinderen gelegenheid om naar de nevendienst te gaan. Romeinen 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben? Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan en gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, ze worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u het uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Tot zover. Thank you. bidden wij met elkaar en voor elkaar om de verlichting met Gods geest. Laat ons bidden. Wij hier bijeen, o God, geroepen door U en op weg naar het hoge feest van Kerst, maar misschien vastgelopen in eigen zaken en zorgen. Wij bidden U dat wij gedreven door Uw geest de waarheid mogen zoeken en vinden, Uw woord eerbiedigen en dat we bovenal Christus mogen vinden, juist omdat Hij ons al gevonden heeft. Christus, Uw Zoon, Uw waarheid, Uw leven, onze weg, ons leven. Uw woord, o God, is een weg begaanbaar voor ieder die U lief heeft. Uw woorden schreeuwen niet. Ze zijn vaak zo stil dat niemand ze hoort in deze tijd. God, breek ons hart open. Maak ons stil en help ons te luisteren naar U, dat we onze eigen wijsheid vergeten en de weg voor ons zien die U voor ons wilt openen. Heere God, kom ons op die weg tegemoet en tref ons in het verlangen om een leven te leiden dat vraagt naar zin en betekenis. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 12. 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 12. En daarna zingen we van Psalm 132, vers 1, 2 en 6. Psalm 132, vers 1, 2 en 6 uit de Nieuwe Berijming. 2 Samuel 6, de geschiedenis van de intocht van de ark naar Jeruzalem. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël, 30.000, en trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baalei Juda, om vandaar de ark van God mee te voeren, de ark waarover de naam is uitgeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen die op de Gerub stroomt. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Ahio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark van God. Ahio liep voor de ark uit, en David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren onder begeleiding van allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen zij bij de dorstvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toorn des Heren ontbrandde tegen Uzza, en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark van God. En David was diep getroffen, omdat de Heere zulke zware slag aan Uzza had toegebracht, en daarom noemt men die plaats Peret Uzza tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heere en hij zeide: hoe zou de ark des Heeren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heeren niet bij zich nemen in de stad van David, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de ark des Heeren verbleef 3 maanden in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. Aan koning David werd meegedeeld: de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit gezegend, ter wille van de ark van God. Tot zover de eerste lezing. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Lucas 1, vers 39 tot en met 45. Daarna zingen we van gezang 42, vers 1 en 2. Gezang 42, vers 1 en 2. Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep uit met luider stem en sprak: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heere tot haar gezegd is, dat zal volbracht worden. Tot zover deze lezing. Gemeente, dit is niet zomaar een woord. Dit is uw leven. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, de moeder van Jezus, en de moeder van Johannes de Doper, dat is een van de tederste verhalen uit de Bijbel. En geen wonder dat het vaak is uitgebeeld in de christelijke kunst. Op middeleeuwse afbeeldingen en miniaturen zie je hoe Maria en Elisabeth elkaar beschroomd naderen en elkaar teder aanraken. En soms staat er zelfs een kindje afgebeeld op de buik van beide zwangere vrouwen. En het heeft iets, als je er naar kijkt, iets intens lieflijks en iets zeer aandoenlijks. Toch, gemeente, is dit Bijbelbericht over Maria en Elisabeth meer dan een alleraardigst tafereeltje van twee vrouwen in gezegende omstandigheden die elkaar even bijpraten over hun gemeenschappelijke ervaringen tijdens de zwangerschap. Nee, er is veel meer aan de hand. Veel meer. En om dat te zien, moet u er een geschiedenis uit het Oude Testament naast leggen. Dan heb je, om zo te zeggen, de portée te pakken. En u weet, dat geldt bijna voor elk gedeelte uit het Nieuwe Testament. Dan moet je een gedeelte uit het Oude Testament naast leggen. En dan moet je gaan zien hoe het rijmt en hoe het elkaar vervult. Hier in Lucas 1 is dat het verhaal uit 2 Samuel 6... waar het gaat over de intocht van de ark in Jeruzalem onder leiding van koning David. Als je dit verhaal nou eens even legt naast dat bericht over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, dan vind je een aantal verrassende parallellen. Heel verrassend. Ik noem u er een paar. Het eerste wat je opvalt, dat is dat de vraag van David, na zijn mislukte poging om de ark naar Jeruzalem te brengen, dat die vraag bijna woordelijk herhaald wordt door Elisabeth. David zegt: hoe zal de ark des Heren tot mij komen? En Elisabeth zegt: waaraan heb ik dit te danken dat de moeder des Heren tot mij komt? En als David ontdekt heeft dat God zich niet zomaar voor Davids karretje laat spannen en hij, om zo te zeggen, ontmanteld wordt, dan lees je dat hij danst en huppelt uit alle macht voor het aangezicht des Heren. Iets dergelijks lees je ook bij Elisabeth. Zij verheugde zich zeer, lees je, terwijl het kind opsprong en letterlijk staat er dan huppelde in haar schoot. Hetzelfde werkwoord wordt hier gebruikt. En tenslotte lees je dat de ark drie maanden verbleef in het huis van ene Obed-Edom. 3 maanden. Van Maria wordt precies hetzelfde gezegd. Zij bleef ongeveer 3 maanden in het huis van Elisabeth. Zijn dit nu maar wat, zomaar wat toevalligheden, deze parallellen in beide verhalen? Is het ver gezocht? Ik denk van niet. Wie een beetje op de hoogte is van de Joodse vertelkunst, die we Midrash noemen, die kijkt er niet van op, maar laat zich erdoor verrassen. En dat is denk ik ook de bedoeling geweest van de evangelist Lucas. Met zijn bericht over Maria wil hij zijn lezers duidelijk maken dat het met Maria net zo gegaan is als met de ark uit dat oude Davidbericht. De ark, dat weet u wellicht, dat was een soort kist en werd gezien als een teken dat God woning kwam maken bij de mensen. Die ark was teken van Gods aanwezigheid, zijn presentie te midden van het volk. En kijk, zegt Lucas, Maria is als het ware de nieuwe ark waarin God woning zoekt bij de mensen. En deze uitleg die ik hier geef, die is zo gek en zo nieuw nog niet. Ik heb het zelf niet verzonnen. Want in heel oude Latijnse hymnen wordt Maria de Föderis Arca genoemd. Dat is Latijn en dat betekent de ark van het verbond. Die parallel tussen Maria en de ark werd ook afgeleid uit het feit dat in Exodus verteld wordt dat een wolk de ark overschaduwde. En zo lees je in Lucas 1 vers 35 dat ook de geest Maria overschaduwde om de Messias van Israël voor te brengen. Maria, zegt Lucas, is de nieuwe ark. Dat is natuurlijk wel even iets anders dan wat de traditie van Maria gemaakt heeft, of zoals ze nu nog in populaire werkjes getekend wordt. Bijvoorbeeld Maria als een soort godin van de vruchtbaarheid met een eigen altaar waarvoor jonge bruidjes knielen op de dag van hun huwelijk. Of Maria als een kuise teenager die ongehuwd samenwoont en dan ook nog op een of andere manier zwanger wordt. Nee, Maria als de woning van God, de nieuwe ark, wijst naar Israël, zegt Lucas. Zij is jonkvrouwe Sion. En je moet daarom Maria uit die traditionele en biologische sfeer halen en haar plaatsen in het kader van de schrift. Gemeente, in dat licht begrijpen we ook veel beter de reactie van Elisabeth wanneer ze uitroept: waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van de Heer tot mij komt? Dat is dus niet een privéreactie op een privébezoekje van een goede vriendin. Nee, dat is een reactie op de intocht van de Messias van Israël. Eigenlijk komt hij bij Elisabeth op bezoek. Zijn allereerste bezoek. En Elisabeth staat hier voor de gemeente. Zij wijst naar de gemeente die op dit komen van de Messias reageert. Het gaat dus bij Elisabeth om u en mij. In feite wordt in die ene uitroep van Elisabeth heel het kerstevangelie aan de orde gesteld. In deze uitroep: waaraan heb ik dit te danken dat de moeder des Heren tot mij komt? En daar zit alles in om vanmorgen samen heel dicht bij het kerstevangelie, het advents- en het kerstevangelie te komen. En ik stel u voor dat we dat ene zinnetje, onze tekst dus, dat we dat woord voor woord gaan bekloppen en beluisteren. Wat horen we nou in die woorden? Die uitroep van Elisabeth: waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van de Heere tot mij komt? Weet u, ik hoor er allereerst iets in van verwondering. Elisabeth viert, om zo te zeggen, al een beetje kerstfeest. En ja, als je dat feest gaat vieren, dan kan dat niet zonder verwondering. Vooral die twee woordjes tot mij uit de tekst, die zetten mij aan het denken en misschien ook wel u. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder des Heren tot mij komt? Tot mij. Kijk, ik kan vanmorgen wel allerlei verhandelingen afsteken over de betekenis van de incarnatie, zoals theologen in hun gekke vakjargon zeggen. Dat wil zeggen over de betekenis van Christus' komst naar deze wereld. Dat kan ik allemaal wel doen. Maar dat kan vreselijk vrijblijvend zijn. Je blijft dan steken in een soort algemeenheid die je nergens persoonlijk raakt. Maar als je erbij zegt: tot mij, dan wordt het anders. Dan raak je er zelf bij betrokken en dan komt het heel dicht op je huid. Zonder dat tot mij wordt kerst geen feest. Dan is het alleen maar een feit waarover de mensen tegenwoordig hun schouders ophalen. Kerstfeest, nou en? Die kant moeten we samen vanmorgen niet op. Dat loopt dood, letterlijk en figuurlijk. Dat is het eerste wat ik wil zeggen, die verwondering. Maar ik hoor nog iets in die uitroep van Elisabeth. Niet alleen iets van verwondering, maar ook iets van, ja, ontzag, respect, eerbied. Net als bij David in dat oude verhaal over de ark. Want juist dat verhaal, dat bericht, maakt je duidelijk hoe voorzichtig je moet zijn en hoe omzichtig je moet zijn voordat je kunt zeggen, God met ons. Dat is niet vanzelfsprekend. Zeker in dat oude verhaal wordt verteld hoe God zich een woonplaats zoekt onder de mensen. Maar als David op eigen houtje en met veel machtsvertoon, met 30.000 militairen en de muziek voorop, als David op eigen houtje de ark naar Jeruzalem transporteert, dan gaat het mis en vallen er slachtoffers. Met andere woorden, de God van Israël laat zich niet zomaar voor Davids karretje spannen. Pas als die machtige koning zich priesterlijk ontmantelt en zijn militairen wegstuurt en als een dienaar danst en huppelt voor de ark, dan pas trekt de Heere God de stad van de vrede, Jeruzalem, binnen. Israëls God, zo zegt deze oude geschiedenis uit 2 Samuel 6, Israëls God woont niet bij machtsvertoon. Israëls God woont bij de geringen en de verbrijzelde mensen van hart. Mensen van lage staat. Bij hen houdt hij intocht. Inderdaad, dat komt, als je er goed over nadenkt, heel dicht op je huid te zitten. Want het staat toch wel loodrecht, hè, op het levensgevoel van veel mensen in deze tijd. Misschien ook wel op ons levensgevoel. Onze hele samenleving is eigenlijk één grote klaagmaatschappij geworden. Veel mensen voelen zich tegenwoordig al vlug tekort gedaan. Wrok, wrevel en haat, miskenning. Dat is niemand van ons vreemd, die gevoelens. Iedereen van ons meent in aanmerking te komen voor geluk en voor gelijk. Daar hebben wij recht op, zeggen we zelfs. En maar heel zelden zeggen wij, waaraan heb ik dit te danken? En dat geldt voor heel veel dingen die wij naar ons toe halen. Maar ik denk dat het ook geldt voor onze omgang met God. En nou is dat een hele tere en gevoelige zaak en voor ieder van u verschillend. Maar ik probeer het vanmorgen toch. Ik zou u de vraag willen stellen, ga eens bij uzelf na, waarom geloof ik eigenlijk in God? Of niet? Waarom gelooft u eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat die vraag door u heel verschillend beantwoord wordt. Misschien gelooft u wel in God omdat u denkt dat God u zal behoeden voor de risico's van het leven. U denkt misschien wel dat iemand die in God gelooft gespaard wordt in het verkeer of geen kanker krijgt. Je kunt ook in God geloven uit angst. Je bent bang dat God je zal straffen als je niet leeft zoals hij het van je vraagt en als je hem niet zoekt en als je God vergeet. Je bent misschien opgevoed met een angstaanjagend beeld van de eeuwige, een beeld dat zich diep in de kom van je ziel genesteld heeft. En hoewel je die angst rationeel misschien wel ontzenuwd hebt, speelt die angst je toch op irrationele wijze voortdurend parten. Maar angst is een slechte raadgever, zeker in de omgang met God. Ja, je kunt ook in God geloven vanwege het goede gevoel dat je erbij krijgt. Hè? Je zoekt innerlijke rust, stabiliteit En je denkt die te kunnen vinden in een soort feel-good leven. Hè, met een knuffel Jezus. En je bent misschien wel een gevoelsmens. En je hebt behoefte aan allerlei geestelijke impulsen en prikkels. Aan allerlei evenementen die het geloof in de kerk moeten opleuken. En die je even moeten uittillen boven het gewone alledaagse. Kan ook. Of je wilt macht uitoefenen in de kerk of in religieuze zaken. Dat komt ook voor. Er lopen heel wat machtsmannetjes en machtsvrouwtjes rond in kerken en aanverwante organisaties. Maar gemeente, u voelt wel, bij al deze motieven om te geloven, en misschien herkent u zich of niet, maar bij al deze genoemde motieven gaat het eigenlijk alleen maar om je eigen ego, om jezelf. Je wilt de dingen in eigen hand hebben. God moet in jouw bereik zijn. God moet in jouw macht komen. Je wilt God zelf in regie nemen. Net zoals David uit dat oude verhaal. Je wilt God voor jouw karretje spannen. Je wilt bezitter zijn. Bezitter. Maar het verhaal uit 2 Samuel 6 zegt: zoiets gaat altijd mis. Dat loopt dood. Letterlijk en figuurlijk. Maar wat moet je dan? Waarom zouden u en ik in God geloven en hem zoeken? Waarom? Is het niet hierom, om dit ene? Omdat God naar ons zoekt. Omdat God ernaar verlangt om met u en mij een geschiedenis te beginnen. Een heel persoonlijke geschiedenis. En Jezus, de Messias van Israël, dat is Gods invitatie, Gods uitnodiging daartoe in levende lijven. Want in hem heeft de eeuwige God ons thuis opgezocht. En is hij, om zo te zeggen, bij jou in de straat komen wonen. Met kerst is God zo klein geworden dat ieder mens erbij kan. Jezus, hij is, om zo te zeggen, de belichaming van Gods verlangen om met u, met mij, met jou een heel persoonlijke geschiedenis te beginnen. Met elk van ons afzonderlijk. Met u, met jou, met mij. Je zou haast zeggen, een tegengeschiedenis. Een geschiedenis dwars tegen alle geschiedenis van duister en onheil in die wij dagelijks om ons heen zien, ver weg en dichtbij. Een onheilsgeschiedenis die je ook, als je eerlijk bent, in je diepste zelf aantreft. Wel nu, Jezus Christus, die naam betekent: God schept een tegenverhaal. Zijn grote verhaal dwars tegen alle verhalen van verbijstering, onze verbijstering en ons onheil, onze zonde en schuld in. En die zeer persoonlijke geschiedenis van God met u wordt uitgedrukt in deze 2 woordjes. Tot mij. Gemeente, ik zou willen vragen, laat u door deze 2 simpele woordjes raken. Tot mij. Laat ze gelden. Laat ze waar zijn. En zeg: het gaat om mij. En als dat gebeurt, en dat is een geweldig verhaal. En dat is voor ieder van ons natuurlijk anders. Maar dan kan het gewoon niet anders. Dan word je vervuld met die verwondering over Christus' komst naar onze wereld. Dan word je vervuld met respect ook. En met eerbied voor deze heilige God. Die zichzelf zo klein gemaakt heeft dat ieder mens erbij kan. Waaraan heb ik dit te danken? Waaraan heb ik dit te danken? Laat dat het motto zijn voor de kerstviering die aanstaande is. En als dat gebeurt, hè, als dat gebeurt, dan word je gezegend. Dan word je gezegend. Dan breekt de Heere God door al die sluiers van angst heen die wij voor zijn aangezicht geweven hebben. En die sluiers van angst, twijfel en ongeloof, ze worden weggetrokken, weggenomen. En je gaat leven als een gezegend mens. Over zegen gesproken, daarover valt nog iets te zeggen. Want als u goed gelezen hebt, het oude verhaal uit 2 Samuel 6 over de ark, dan zie je dat het daar ook over zegen gaat. Je ontdekt dan nog een parallel met wat Lucas vertelt. Aan het slot van de geschiedenis uit 2 Samuel 6 lees je namelijk dat de ark in het huis van de verder onbekende Gatiet Obed-Edom verbleef en dat de Heere God de man en zijn huis zegende. En van die zegen hoor je ook in het huis waar Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten. Maria wordt de gezegende genoemd. Wat is dat? Wat is dat? Gezegend zijn, gezegend worden. Zegen is niet iets wat jij en ik in handen hebben. Dat is niet iets wat wij in regie kunnen nemen. Zegen is ook geen ding. Zegen is ook geen succes. Zegen is ook geen bezit. Zegen is een relatie. Beter gezegd nog, het is de belofte van de nabijheid van God. De belofte van zijn blijvende aandacht en zijn voortdurende liefde voor u en voor mij. Zegen betekent niet dat God er is, zo, hè, in het algemeen. Zegen betekent dat hij er voor jou is. En dat je die aanwezigheid, die presentie aanvaardt als een groot, groot geschenk. Het kerstgeschenk. En weet je, je hebt soms een heel leven nodig om dat grote geschenk van kerst uit te pakken. En soms vraag je jezelf af, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk omgaan heel persoonlijk met iemand die je niet ziet zoals je de dingen ziet, die je niet hoort, zoals je allerlei dingen om je heen hoort, die je niet kunt aanraken? Hoe is het mogelijk omgaan met iemand die zich soms zo verbergt achter onze donkere geschiedenis? Hoe is het mogelijk? Ik weet het ook niet, maar het gebeurt, het is er plotseling en dan is het soms weer weg, het geloof, soms wel een hele tijd. En dan is het er weer, dan is God opnieuw in je leven en schiet hij je te binnen en komt hij naar je toe en zegt, tot mij. En dan kun je dat niet meer voor je houden. En dan roep je, waaraan heb ik dit te danken? Bij de voorbereiding van de preek kwam ik een gebed tegen van de kerkvader Augustinus. In dat gebed dat je kunt vinden in zijn beroemde boek, De Belijdenissen of De Confessiones, daar klinkt die verwondering en verbazing van onze tekst ook door. En ik spreek tenslotte dit gebed na van Augustinus. En ik hoop van harte dat het ook uw gebed kan zijn. Het gaat zo. Laat heb ik u lief gekregen, o schoonheid, o God. Zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. Want gij was binnen en ik was buiten en daar zocht ik u. Ik rende als een ziende blinde op de dingen af die door u gemaakt zijn, maar die u niet zijn. Gij was bij mij en ik niet bij u. Geroepen hebt gij, geschreeuwd, door mijn doofheid zijt gij heen gebroken. Oogverblindend zijt gij komen opdagen, o God, om mijn blindheid op de vlucht te jagen. Aangeraakt hebt gij mij. En nu brand ik naar u toe in lichterlaaien. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen van gezang 118, alle versen. Gezang 118. Er zal nu worden gecollecteerd en de collecte in de dienst is bestemd voor de Kerk in actie, kinderen in de knel. Kinderen vormen wereldwijd een kwetsbare groep. Om kinderen in moeilijke situaties weer een toekomst te geven, geeft Kinderen in de knel financiële hulp aan kleinschalige projecten. En deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. De opbrengst van deze collecte telt mee voor het diaconaal aandeel buitenland. De deurcollecte is bestemd voor de instandhouding van deze wijkgemeente, of anders gezegd voor de voortgang van de evangelieverkondiging in deze kerk en in deze stad. We bevelen deze collecte, evenals het offerblok voor de wijkvereniging en de zendingsbussen bij de uitgang, van harte bij u aan. Ik heb hier een paar prachtige tekeningen van jullie gekregen. In allerlei maten. En weet je wat ik nou zo prachtig vind? Dat jullie allemaal precies hebben opgeschreven wat de betekenis van het kerstfeest is. Dat het niet maar een feest van kerstbomen is en lekker eten en zo. Maar dat jullie allemaal de naam Jezus op je tekening hebben gezet. En sommigen hebben er zelfs bij gezet de verlosser van de wereld. Dat vind ik prachtig. Mag ik jullie daar hartelijk voor danken? En mag ik ze mee naar huis nemen? Dan laat ik ze... Nee? Och. Kleinkinderen laten zien. Dat kan niet. Nou, maar ik vind het wel fijn dat ik ze even heb mogen zien. Dan geef ik ze straks weer netjes aan jullie terug. Goed, dan willen we met elkaar tenslotte bidden en danken. Heere onze God, uw stem roept ons nu. Uw woord heeft ons gemaakt tot wat we zijn. En wij mogen nieuwe mensen zijn, een nieuw begin van hoop en vrede. Door Jezus Christus, uw Zoon, die bij ons thuis is gekomen. Wij bidden u voor allen die in grote moeilijkheden verkeren. Voor hen die het geloof verloren hebben. Het geloof in u en misschien ook wel het geloof in de mensen en in de liefde. We bidden u voor allen ook die hartstochtelijk op zoek zijn naar uw waarheid, maar het niet kunnen vinden. Doe hen ontdekken dat ze allang door u gevonden zijn. We bidden u voor alle zieken, Heere God, hier in onze gemeente. In het bijzonder bidden we u voor mevrouw Bakker van Meteren, die deze week met een ernstige ziekte is opgenomen in het diakonessenhuis. En we bidden u ook voor mevrouw Pannenkoek, die sinds deze week enige tijd wordt verzorgd in een verpleeghuis in Amsterdam. Heere God, houd hen vast. We bidden u ook, Heere God, voor de mensen met wie we om mogen gaan, gewoon dag in, dag uit. Mensen die we bereiken met onze woorden. Maar we bidden u ook dat u onze woorden dan zegent. Dat we elkaar met onze woorden oprichten en niet afbreken. Dat we elkaar sterken en niet ontmoedigen. Dat we elkaar zegenen en niet vervloeken. Dat we elkaar troosten en niet van elkaar vervreemden. Heer onze God, in stil gebed willen we nu aan u voorleggen wat leeft in de kom van onze ziel en wat we alleen tegen u kunnen zeggen. Zo bidden we u samen op weg naar het hoge feest van Kerstmis. In het spoor van Jezus, uw Zoon, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is gezang 120 vers 1, 3 en 4. We begonnen met Psalm 24 met de poorten die hun hoofden wijd opheffen en we eindigen ermee. Gezang 120, vers 1, 3 en 4. Gaat heen in vrede en vreugde, kerstfeest tegemoet en ontvangt voor u en de uwen God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.